BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
40.000 mensen in Nederland dragen een stoma, onder wie veel kinderen. Met mijn gasten Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie en e-health-expert, verbonden aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, en Sanne Blom, voorzitter van de Stoma-vereniging, praat ik over de bezuinigingen op hulpmiddelen, de uitdaging voor stoma-patiënten in coronatijd en een mooi initiatief voor kinderen die een stoma krijgen. Sanne, 40.000 stoma-dragers in Nederland. Ja, dat aantal, daar had ik eerlijk gezegd geen idee van. Om volstrekt begrijpelijke redenen. Want ze zijn ook weinig zichtbaar in onze maatschappij, hè?
Ja, dat klopt. Ja, daar hangt nog wel een taboe rondom stoma's. Omdat dat met poep en plas te maken heeft. En we daar toch wel schaamte over hebben. Dus Daarmee zie je het niet.
Nee, want Marlies, een stoma is een kunstmatige uitgang van de darmen. Hoe functioneert zo'n stoma?
Nou ja, een stoma is eigenlijk een, klinkt heel plastisch, maar een soort anus zonder spier op je buik. En dat kan van de darmen zijn, maar ook van je blaas. En dat zorgt er dus voor dat je ontlasting of urine gewoon de hele dag door eigenlijk je buik uitloopt.
Ja, bij het woord stoma denk ik aan darmkanker, maar er zijn veel meer ziekten waarbij een stoma nodig is. Vertel.
Ja, zeker. Er zijn veel ziekten, goedaardige aandoeningen van de darm. Ook mensen die een darm hebben die niet goed beweegt bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ook bij kinderen kan het zo zijn dat de darm bepaalde aansturing mist. Darmen hebben gewoon zenuwtjes. Nou, als die zenuwtjes niet goed functioneren, dan doet de darm het niet. En dan blaast de buik zich eigenlijk op. Daarnaast heb je nog bijvoorbeeld trauma's. Als mensen een groot ongeluk hebben, dan kan het ook zijn dat de darm kapot is gegaan. Ja. Dus er zijn allerlei redenen waarom je stoma kunt krijgen.
Ja, zo'n stoma betekent niet altijd levenslang. Ik heb begrepen dat het ook een tijdelijke oplossing kan zijn. Voor welke patiënten?
Dat is moeilijk. Natuurlijk probeer je altijd een tijdelijk stoma aan te leggen. Maar soms is het... En willen mensen dan ook weer terug naar een situatie zonder stoma. Maar het kan ook zo zijn dat als je dat dan weer opheft... dat er veel verlittekening is. Of dat mensen continu de hele dag door diarree hebben. En uiteindelijk toch echt beter af zijn met een stoma, hoe naar het ook is.
Ja. Sanne, je hebt zelf een stoma. Wat betekent het om aan zo'n zakje vast te zitten? Of eigenlijk dat zakje dat aan jouw lijf vast zit? Om dat bij je te hebben de hele dag.
Ja, ik heb een stoma nu al 13 jaar als gevolg van de ziekte van Crohn. Dus een chronische darmontsteking. Mm-hmm. En voor mij is het eigenlijk mijn prijs voor vrijheid. Want ik heb een heftige variant van de ziekte van Crohn. Ik heb echt 15 operaties gehad, tientallen ziekenhuisopnames, heel veel soorten medicatie. En dat heeft allemaal niet geholpen. Dus ik ben eigenlijk heel blij met mijn stoma. Alhoewel het natuurlijk wel even wennen is, zo'n zakje op je buik waar je mee moet leren omgaan.
Ja, want veel stoma-dragers hebben door achterliggende problemen een kwetsbare gezondheid. Hè? Bijvoorbeeld als ze darmkanker hebben of weinig weerstand door een chronische ziekte. Wat hoort de stoma-vereniging zoal van de leden? Geeft de coronapandemie extra stress bijvoorbeeld?
Ja, vooral in het begin, toen we de eerste coronagevallen hadden, natuurlijk gaf het veel onzekerheid. En de mensen waren bang dat een stoma misschien extra risico gaf. Maar dat is niet zo. Het stoma aan zich niet. De onderliggende aandoening, bijvoorbeeld darmkanker of een ziekte van Crohn of een andere auto-immuunziekte, kan dat natuurlijk wel zijn, omdat je dan een auto-immuunziekte hebt of een kwetsbaardere gezondheid.
Ja, Marlies, jaarlijks krijgen honderden kinderen in Nederland een stoma. Je vertelde al iets. We denken meestal aan darmkanker. Maar je zei al, buiktrauma. Waar moet ik dan aan denken? Ongelukken?
Nou, of bijvoorbeeld kinderen die veel te vroeg geboren zijn, waarbij de darm nog niet goed is. Hè? Dat heb je ook. Of kinderen met ziekte van Hirschsprung. Dat is een bepaalde ziekte waardoor de darm eigenlijk zeker het laatste deel van de darm is gewoon helemaal niet doet. Maar ook kinderen die op jonge leeftijd Crohn hebben. En er zijn eigenlijk een heleboel aandoeningen waardoor je een stoma nodig kunt krijgen.
Ja, en waarvoor het een uitkomst is. Maar waar krijgen deze kinderen allemaal mee te maken?
Nou, ja, echt met heel veel. De acceptatie van je lichaam. Het is naar. Het is in zeker een begin moeten kinderen daar natuurlijk ontzettend aan wennen. Ja. En ook de ouders en de omgeving. En ja, als een kind eenmaal geleerd heeft om ermee om te gaan, dan is het ook nog zo dat het kind moet leren om met de omgeving om te gaan. Ja. Die natuurlijk best wel heel naar kan reageren. Die kan zeggen van, wat heb jij nou, of het stinkt, of bij omkleden in de sportkamer. Of, ja. Ja, voor de kinderen is dat echt verschrikkelijk vaak, ook omdat er niet gelijk een lotgenootje in de buurt is met zoiets.
Ja, afschuwelijk. En zo'n stoma wisselen en vastmaken en dat ook op tijd doen, erg belangrijk. Dat is nogal wat voor een kind. Vanaf welke leeftijd ongeveer kan een kind dat zelfstandig? Het verschilt natuurlijk van geval tot geval, maar...
Ja, dat is zeker zo. En er zijn kinderen die, nou ja, die hebben er afschuw van, hè, van het eigen lichaam. Dan duurt het natuurlijk ook langer dan een kind die daar wel mee om kan gaan. En ja, dat is heel persoonlijk. En hoe jonger, hoe moeilijker voor het kind het is om het zelfstandig te doen. Aan de andere kant went het dan misschien wel sneller voor een kind, omdat het bijna niet beter weet. Maar ja, het is gewoon een hele complexe situatie. En ja, dat hopen we zo goed mogelijk te gaan ondersteunen.
Ja. Marlies, met een stoma voel je je toch anders dan andere kinderen. Wat doet dat met een kind?
Ja, ik heb het natuurlijk als kind zelf gelukkig geen stoma gekregen. Maar omdat we nu met een bepaald project zijn, praat ik wel veel met mensen. En ook met kinderen, of nou, inmiddels jonge volwassenen die op kinderleeftijd een stoma hebben gekregen. En wat doet het met iemand? Iemand weet natuurlijk niet hoe het is als hij het niet gehad zou hebben. Maar je hoort wel de verhalen terug van mensen die zichzelf echt hebben moeten leren managen. We hebben moeten leren uitleggen aan andere mensen wat het is. Die soms weerbaarder zijn geworden, maar soms ook helemaal niet. En die daardoor ook echt mentaal wel beschadigd zijn.
Ja.
Het is gewoon een groot probleem.
Ja. Sanne, het maakt natuurlijk een groot verschil of je als peuter al een stoma krijgt of in je puberteit. Met welke vragen lopen de ouders rond?
Ja, dat wisselt natuurlijk heel erg per hoe oud je bent en ook wel de situaties die Marlies beschrijft.
Ja.
Maar het zijn praktische problemen soms. Of hoe doe je praktische verzorging? Hoe zorg je dat het goede materiaal krijgt? Hoe ga je om met lekkages? Maar ook dingen als, kan ik sporten? En welke sporten dan wel, welke sporten niet? Met welk eten en welke voeding moet ik rekening houden? Kan ik op school altijd naar de wc? Dat is wel iets wat je als stomadrager houdt altijd in de gaten waar er een toilet is. Maar ook dingen als erbij horen, vrienden maken en op latere leeftijd ook relaties en seksualiteit. Dus allemaal vragen over alle aspecten van het leven eigenlijk.
Ja, hoe ga ik om met lekkage bijvoorbeeld? Vooral in deze tijd, zegt de kinderen gaan er wel niet naar school, maar alle openbare toiletten of in winkels, je kunt nergens naar de wc.
Klopt, ja, dat is echt een probleem voor stomadragers en andere mensen met incontinentieproblemen, absoluut.
Ja. Ja. Behalve een paar foldertjes is er weinig informatie, hè, voor kinderen met een stoma. Er valt dus nog wel wat te verbeteren. Er is al wel een stoma-app voor volwassenen, waarop allerlei informatie te vinden is en vragen worden beantwoord. Maar die is dus niet geschikt voor kinderen, begrijp ik?
Nee, dat klopt. Dan moet je echt op een andere manier aanspreken, op een manier die bij ze past. En ja, wat kinderen veel doen is op een mobieltje of een tablet zitten, hè, schermtijd.
Ja.
Maar ook spelletjes doen ze op die dingen. Dus ja, hoe goed is het dan als je informatie kunt aanbieden via games?
Ja.
En dan moet je aan denken bij kinderen die echt klein zijn. En stoma wordt vaak een roosje genoemd. Nou, hoe verzorg je je roosje? Hoe zorgt dat het groeit en bloeit? En hoeveel water moet je bijvoorbeeld drinken? Ja, als je stoma hebt, verlies je veel water. Dus hoe leg je een kind uit wanneer die moet drinken? En nou ja, hoe zorg je dat je roosje niet verlept, bij wijze van?
Ja.
Dus je probeert het op een manier te doen die voor hun bij ze past.
Ja, want Marlies, jij werkt met collega's aan een nieuwe app, hè, speciaal voor kinderen. Met de naam Stomakker.
Ja,
en klopt. Dat is wat je net noemde, wat die app gaat bieden. Wat nog meer allemaal? Ja. Informatie?
Ja, zeker. En we maken hem voor verschillende leeftijdscategorieën. Omdat een jong kind natuurlijk, die zal niet zozeer met seksualiteit bezig zijn als een jong volwassene. Dus het zijn eigenlijk meerdere apps. En wat denk ik heel uniek is hieraan, is als wij hem kunnen gaan bouwen, dat er ook een beveiligde chat in zit. Zodat een kind dat in de directe omgeving geen lotgenootjes kan vinden of heeft, wel heel makkelijk, hè, 's avonds als een zakje lekt of op sportveld, even een digitaal vriendje of vriendinnetje, misschien wel in Groningen of Maastricht, kan vragen om hulp.
Ja, goed dat die app er komt, Sanne. Ik kan me voorstellen dat je daar heel blij mee bent. Maar staat er ook een pot geld klaar voor Marlies en haar app?
Nee, helaas nog niet. Dit zijn apps die we moeten ontwikkelen. En dat moet ergens vandaan komen, dat geld. En dat is niet zomaar beschikbaar, helaas.
En over hoeveel hebben we het? Hoeveel geld moet er op tafel komen?
Nou, om de...
Ja. Nou, noem eens wat.
Nou, om de app te bouwen, omdat je eigenlijk meerdere apps bouwt die ook echt medisch hulpmiddel zijn. Ja. Dus die ook een CE-markering krijgen, die aangemerkt worden als medisch hulpmiddel, die dus ook door de stoma-verpleegkundige op de arts verstrekt wordt. Zodat je ook zeker weet dat Pietje met een stoma ook echt een stoma heeft.
Ja.
Dat is voor die chat wel belangrijk. Dan ben je gewoon veel geld kwijt. Dan moet je echt denken aan tienduizenden euro's. En wat nog belangrijker is misschien wel, is dat we ook echt gaan onderzoeken wat biedt dat nou aan mensen. Hè?
Hmm.
En daar heb je dus een onderzoekslijn voor nodig. En al met al, zo over een ton aan euro's heen. Ja.
Ja, een ton. Laten we het daar eens even ophouden. Maar goed, daar gaan we het verder even niet over hebben. Maar verzekeraars, patiëntenverenigingen, ziekenhuizen. Ja, je zou denken, die zijn er allemaal bij betrokken, dat iedereen zich inspant om deze app snel af te krijgen, zodat kinderen er gebruik van kunnen maken. Maar dat is niet zo makkelijk, heb ik begrepen.
Nou, je moet hem gaan bouwen. Kijk, je kan pas mensen er gebruik van laten maken als je hem kunt bouwen.
En,
daarom hebben we dit idee, samen met de Stoma-vereniging, Stichting Stomaatje, de Koninkolitis-vereniging, met een hoop organisaties, die staan hier ook echt achter.
Ja, hebben verzekeraars bijvoorbeeld ook?
Nou, die niet nog. Maar die kunnen natuurlijk wel op ons gaan stemmen, of doneren. Want we zijn in de race voor de medische inspirator.
Oh ja.
Maar die, dat is echt een grote prijs.
Ja, maar die willen eerst wetenschappelijke bewijzen zien en cijfers.
Ja, en dan is het dus een soort een rondje. Hè?
Ja, precies.
Zal ik maar bijna
een visueuze cirkel, ja.
Een visueuze cirkel. En nou moet ik zeggen, ik ben hoogleraar op dit gebied. En ik maak ook meerdere apps. Dus ik zou bijna willen zeggen, ik kan het goed. Ik weet hoe je het moet doen als medisch hulpmiddel. Dus dat helpt wel. En ook het onderzoek daarnaar is gewoon superbelangrijk om het echt goed te doen.
Ja.
Maar ja, je moet het kunnen bouwen. En hoe het dan gaat is dat je meedingt naar een grote prijs. En daarvoor hebben we echt stemmen nodig van mensen om de prijs te winnen.
Maar goed, het is dus een behoorlijk moeilijk om dat geld bij elkaar te krijgen. En dat terwijl beleidsmakers en verzekeraars alsmaar benadrukken dat preventie in het belang is van niet alleen de patiënt, maar van de hele maatschappij. En dus centraal hoort te staan. Ja, dat zijn hele mooie woorden, hè?
Ik zou bijna zeggen, waar blijven de daden?
BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
Stel, er wordt voor jou bepaald dat je maar 3 keer per dag naar de wc mag. Dat is de situatie waar stomadragers nu tegenaan lopen. Zorgverzekeraars bezuinigen op hulpmaterialen zoals stomaplakken, zakjes en de juiste verzorgingsmiddelen die voor je huid, die essentieel zijn om een goed leven te kunnen leiden. Met mijn gasten Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie en e-health expert, verbonden aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, en Sanne Blom, voorzitter van de Stoma-vereniging, praat ik over de gevolgen daarvan voor de patiënt. En die zijn niet gering. Want Sanne, bepaalde verzekeraars, overheid, andere instanties korten de vergoeding op hulpmiddelen zoals stoma en continentiemateriaal als de verzekerde niet bij een landelijke leverancier, maar bij zijn eigen apotheek koopt. Over wat voor hulpmiddelen hebben we het dan?
Ja, het gaat in ons geval over voor stomadragers over stomamaterialen. En dan kun je je voorstellen, daar heb je een zakje nodig wat ontlasting of urine opvangt.
Mm-hmm.
Maar je hebt ook schoonmaakmiddelen nodig, dingen die je huid beschermen, omdat je de hele tijd een soort hele stevige pleister op je buik plakt en er weer af moet trekken.
Ja.
Opvangmateriaal. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over katheters voor incontinentie en protheses voor mensen met een amputatie.
Ja. En waarom wil de verzekeraar dat de patiënten niet meer bij de eigen apotheek die hen vertrouwd is en advies geeft dat ze daar kopen?
Het argument voor dat deel is dat groter inkopen goedkoper is vaak. Dus bilken inkopen is goedkoper.
Ja.
En dat is één kant van het probleem. En het andere is dat er wordt gedrukt op hulpmiddelenkosten. Dus onder andere stomazakjes. Dus er zit maxima op wat je mag gebruiken. Bijvoorbeeld maar 4 zakjes per dag. En dat is inderdaad te vergelijken met dat je maar 4 keer per dag naar de wc mag.
Ja.
En voor heel veel mensen is dat misschien genoeg. Maar er is ook een grote groep patiënten of stomadragers waarvoor dat niet genoeg is. En die zijn dan de pineut.
Ja. Ik heb begrepen dat het om een besparing, dat het een besparing zou opleveren van 26 miljoen. Dat is natuurlijk wel veel, hè?
Dat zou kunnen als je het over alle hulpmiddelen doet. Maar wat we vooral zien in dit soort dingen is dat het soms verkeerde zuinigheid is. Dus je kan drukken op hulpmiddelenzorg. En dan is het op dat stukje van de keten, zeg maar, goedkoper. Maar wij zien situaties waardoor mensen bijvoorbeeld, omdat ze te weinig materiaal hebben, hebben ze veel lekkages.
Ja.
En dan kunnen ze bijvoorbeeld niet meer werken. Of omdat ze geen schoonmaakmiddelen krijgen, gaat hun huid stuk. En dan moeten ze naar het ziekenhuis, naar de dermatoloog, om daar hulp te krijgen. En dat is vaak vaak duurder dan zo'n lijmrestenverwijderaar of een crème die je huid beschermt.
Ja, ik heb begrepen dat verzekeraars en leveranciers niet transparant zijn over de kosten. Dus wat dat betreft is het moeilijk om die discussie te voeren. Maar de gevolgen, ja, die zijn dus duidelijk. Hè? Grote hoeveelheden moet je in huis hebben, wat nog meer. Want die apotheek, dat is natuurlijk belangrijk. De vertrouwdheid. Maar dat is dus dat telt niet mee.
Nou, je kan het ook bij landelijke leveranciers kopen. Mm-hmm. Alleen soms helpt het wel als je eigen apotheek hebt. Sommigen vinden mensen dat prettiger. Ja. En dat de transparantie er niet is, heeft alles te maken met marktwerking. Dus er mag natuurlijk onderhandeld worden. Maar de afspraken die leveranciers en verzekeraars met elkaar maken, die zijn niet openbaar. Want dan heb je concurrentie.
Ja, ja.
Dus de enige partij die daar wat aan kan doen, is de overheid en het ministerie van VWS. Om dat te onderzoeken.
Ja. Marlies, patiëntenverenigingen, waaronder ook de stomavereniging, waarschuwde voor gezondheidsrisico's. Want wat betekent het voor patiënten als ze niet de juiste spullen hebben, niet de juiste materialen? Voor wat voor complicaties zorgt het?
Ja, nou eigenlijk wat Sanne al zegt, hè. Mensen die krijgen een beschadigde huid, lekkages. Zijn er mensen die, het heel moeilijk vinden om voor hun eigen stoma goed te zorgen. Nou ja, dat kan ook leiden tot verstoppingen. Het kan leiden, als je dat maar heel lang druk opbouwt op het stoma, op stoma herniaties. Je hebt van allerlei problemen die kunnen ontstaan als je eigenlijk niet goed voor je stoma kunt zorgen. En ja, als je maar, ja, ik vergelijk het maar, als je heel erg ongesteld bent, moet je misschien wel 6 keer je maandverbandje wisselen. En als je het een beetje bent, 2 keer. Ja, bedoel, je moet gewoon goed voor je situatie kunnen zorgen.
Ja.
En ik vind het best wel raar dat daar blijkbaar een max op zit.
Ja, ik moest meteen ook denken aan dat nieuws dat er nu gezorgd wordt voor ontwikkelingslanden, dat meisjes daar verband kunnen krijgen. Ik bedoel, daarbij denk je ook, ja, dat is toch een kwestie van beschaving. En hier hebben we dan stoma's en we hebben materiaal. Maar die bezuiniging, de complicaties daarvan en de ellende die dat met zich meebrengt. Ja. Hebben we het over beschaving hier?
Ik vind het echt verkeerde zuinigheid. En mensen gaan niet voor de lol stomme zakjes plakken of verspillen. Nee. He, dus hoezo, je woont hier precies wat je zegt in een beschaafd land. Moet je dan je stomme zakje gaan uitspoelen? Of ik heb het gelukkig niet. Maar je zal het maar hebben. En ja. Ik vind het bijzonder, laat ik het maar zo zeggen.
Maar is dit een zaak voor de overheid? Moet die dit oplossen?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Het mooiste zou zijn als verzekeraars daar bij elkaar toch gewoon...
Als die zich wat menselijker zouden opstellen?
Nou, misschien wel.
Ja, we moeten flexibeler met de kosten omgaan, want er zijn geen standaardpatiënten. De overheid bepaalt wat er vergoed wordt. Gaan we eruit komen? Dat probleem?
Dat is moeilijk. Dat kan ik ook niet zo zeggen. Ik kan alleen wel zeggen dat het verkeerde zuinigheid is. Dus als je niet goed voor je stoma kunt zorgen, kom je bij de huisarts of in het ziekenhuis terecht. En ja, dat is gewoon veel duurder. En veel meer ellende die onnodig is. Dus ja, waar hebben we het over?
Ja, we hebben het voortdurend over preventie en de gevolgen als je die preventie uit het oog verliest. Maar dit is weer zo'n voorbeeld. Maar lastig om er iets aan te doen.
Ja.
Ja, goed. Hartelijk dank, Marlies Schijven en Sanne Blom. Wil je meer informatie over de Stoma-app voor kinderen en de Medische Inspiratorprijs? Kijk dan op www.bnr.nl/beter.
Zorgvernieuwers.
Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? De Britse coronamutatie groeit sneller dan de gewone variant en is bovendien 30% besmettelijker, ontdekte gezondheidseconoom Koen Pauwels, die in Oxford onderzoek doet naar de Britse coronamutant variant B117, zeg ik dat juist?
Ja, dat klopt.
Ja, 30% besmettelijker. Ik dacht net dat we er een beetje vanaf kwamen.
Ja, dat zou heel mooi zijn geweest. Maar helaas is het een variant die we in Engeland in eerste instantie ook niet door hadden dat die bestond. Mm-hmm. Maar toen we in het zuidoosten van Engeland in één keer zagen dat het aantal infecties heel sterk toenamen en heel snel, ondanks dat in de rest van het land het aantal infecties leek af te nemen, is er met behulp van sequencing, dus dat er naar het RNA van het virus wordt gekeken, gekeken of dit ook kan doordat het een nieuwe variant blijkt te zijn. En dat bleek inderdaad het geval te zijn.
Ja, maar ik hoorde ook het bericht dat het een misverstand was, die 30%, en dat het maar ging om 6%. Er wordt hier iets door elkaar gehaald. Legt u dat eens uit?
Ja, klopt. Dus de 30% is gebaseerd op een verschil in de groei van de nieuwe variant ten opzichte van andere varianten. En dat is een verschil van 6% per dag. Maar als je dan rekening houdt met hoeveel tijd er zit tussen twee opeenvolgende infecties, dat noemen we in Engeland de generation time, ja, kun je dat omzetten naar een verschil in besmettelijkheid. En als je die twee getallen samenneemt, kom je ongeveer op 5 dagen 6% meer, kom je ongeveer op 30% meer besmettelijk uit.
Ja,
en dat is ook iets wat bijvoorbeeld uit andere onderzoeken komt.
Ja, dus hij doet het sneller, maar is de ziekte die je krijgt agressiever? Word je er zieker van?
Nee, dat zien we helemaal niet in onze data. Eigenlijk hebben we precies gelijk aantal mensen dat symptomen rapporteert. En ook onafhankelijke andere data laat zien dat er geen verschil is in sterfte en ziekenhuisopname per geval. Maar het is wel zo dat als je iets hebt wat 30% besmettelijker is, dan over de tijd, in het verloop van tijd, dat is een aantal weken, dan zal het uiteindelijk, als je niet zorgt dat het aantal infecties binnen de perken blijft, zal het voor meer problemen zorgen op populatieniveau dan een mutatie die 30% dodelijker is.
Ja, dan hebben we ook nog die Zuid-Afrikaanse mutanten. We gaan nog meer van dit soort mutaties gaan zien. Moeten we daar rekening mee houden, waardoor de pandemie steeds langer duurt of groter wordt?
Nou ja, hoe de mutaties er precies zullen uitzien, dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Ja. Maar er zijn eigenlijk nu al honderden varianten. Maar meestal komt dat niet echt in het nieuws. Want als een mutatie geen gevolgen heeft in de zin van dat het besmettelijker wordt of dat het gevaarlijker wordt voor een patiënt die geïnfecteerd is, dan is dat niet echt nieuwswaardig en ook heeft dat verder geen implicaties.
Nee. In Groot-Brittannië vullen dagelijks duizenden mensen een vragenlijst in en doen ze een coronatest. En met de uitkomsten van dat onderzoek bepaalt premier Johnson himself welke maatregelen er genomen moeten worden. Zouden we zoiets ook in Nederland moeten doen?
Ja, volgens mij werd het op een gegeven moment wel overwogen in Nederland, maar ik weet niet precies wat daar is uitgekomen. Maar het kost natuurlijk wel veel geld. En wij hebben dit meteen aan het begin van in april al opgezet.
Ja.
Maar ja, het geeft wel een heel duidelijk beeld wat er aan de hand is. In plaats van dat je afhankelijk bent van wie zich laat testen en veranderingen in testen.
Vindt u dat we het in Nederland goed doen? Wat vindt u van de Nederlandse maatregelen?
Ik heb iets minder goede kijk op hoe het gaat. Maar ik denk als er nu maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de nieuwe variant de overhand krijgt en dat dat goed in de gaten wordt gehouden, dan denk ik dat Nederland het nu wel goed kan gaan
nu
doen.
Nu wel, ja. En de avondklok, gaat dat helpen?
Nou ja, een maatregel er zijn verschillende maatregelen die het aantal contacten omlaag kan brengen. En de avondklok is daar zeker één van. Dat zou zeker kunnen werken.
Oké. Hartelijk dank, Koen Pauwels vanuit Oxford. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app en Spotify. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter, dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, ik blijf nog even binnen. Graag tot een volgend spreekuur.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.